Het blijft een mooi openingsmuziekje, maar we gaan niet vertellen waar het vandaan komt, want dan zijn er van die lieden die dat gelijk gaan kopiëren. Die gaan het in hun act gebruiken. Dat is niet de bedoeling natuurlijk, want het is helemaal zorgvuldig door ons uitgezocht. Het is de eerste woensdag van de maand. Welkom bij Magic Monthly. En vandaag met de gast Jochem, die begon gelijk al te flyeren. Het gaat een beetje over jouw nieuwe show. En we hebben nog iets te vertellen over Dynamite Day, maar dat doen we even aan het eind van de show. Want dan hebben we al die informatie ook bij elkaar. Sporen van een illusionist, zo heet je voorstelling.
Ja, klopt.
Vertel.
Wat ik ga proberen is een voorstelling te maken waarin theatermonoloog en cabaret en magic / mentalisme samen gaan komen. Ik heb een opleiding gedaan, Academie voor Drama, theateropleiding. En ik heb daarna ook veel als acteur gewerkt, gewoon met een tekst en een toneelstuk en een regisseur en dat soort dingen. Maar nu ga ik kijken of ik het gecombineerd... Ja, nu, ik weet het nu al, maar of ik het gecombineerd ga krijgen, zeg maar. Dus, ja.
Dat is een flinke opgave, of niet?
Ja, dat kun je wel stellen, ja. Want dat is dus eerst zoeken naar wat is dan het verhaal wat je wil vertellen en hoe ga je het dan opschrijven. En dan ga je het eerst zelf opschrijven en dan kom je erachter dat je misschien best aardig kan acteren, ook wel leuk kan goochelen, maar schrijven, dat is weer een heel ander vak. Dus dan schrijf ik het op en dan gaat dan weer naar een schrijver, toneelschrijver echt. En die gaat er dan mee aan de haal. En dan opeens denk je, hey, ja, nou loopt het wel. Nou zit er een goed ritme in en nou is het leuk. En nou is het, ja. Ja, en dan heb je een tekst. Maar eer je daar bent, dat was echt...
Want je had een concept en dat heb je naar een toneelschrijver gestuurd?
Ja, ik heb samen met de regisseur gewerkt. We hebben dan steeds stukjes geschreven en daar gewerkt. En dan was er weer een stukje af en dat ging dan naar de toneelschrijver. Het ging daar... dat stukje dan weer uitwerken. Ja, en zo werd het uiteindelijk allemaal één voorstelling. Maar dat begon, het moest wel, dat vonden wij, de regisseur en ik, het moest wel vanuit mij komen, want anders kan ik het verhaal niet vertellen. Dus het moest wel mijn verhaal zijn. Als ik nou zomaar iets ga opschrijven en ik ga dat spelen, zeg maar, ja, dan dat is jammer. Dan wordt het veel minder persoonlijk en veel minder mooi, denk ik, uiteindelijk. Dus op die manier hebben we het gedaan. Zij heeft het mijn verhalen, zeg maar, echt goed opgeschreven. Dat is eigenlijk het trucje, ja.
Want dit is ergens begonnen. Hè? Je begint natuurlijk niet zomaar met, laat ik eens wat gaan doen op een podium. Dit komt uit een drijfveer die in jezelf zit. Je schrijft op je flyer menselijke eigenaardigheden, neurowetenschappelijke weetjes. Ja. Zit je zo in die hoek?
Nou ja, ik kwam er gewoon achter dat terwijl ik aan het schrijven was voor al die stukjes, dat ik dan de hele tijd uitkwam bij allemaal grappige feitjes over mensen. Over dat onze hersenen 1,3 kilo wegen. En dat vind ik dan leuk. Andere dingen. Er was een hele tijd ging er een heel stuk over dat we maar 10% van onze hersenen zouden gebruiken. Dat is een beetje een mythe. Daar heb ik heel veel aan opgehangen. Maar ik kwam erachter dat het gewoon echt een mythe is en niet waar is. Dus dat is er inmiddels alweer uit. Maar dat waren wel allemaal dingen waar ik iets mee kon. Waar ik op kon aanhaken, zeg maar. Met mentalisme en met... Dat sprak me gewoon heel erg aan.
Ja. En toch heet de show dan Sporen van een illusionist.
Ja, dat klopt. Nou ja, dat is wel een grappige. Die komt er weer voort uit. In de voorstelling gaat het over Siem. Siem is een man die... Nou, hij heeft nu een andere naam gekregen, maar is een beetje mijn leermeester geweest. Hij is geen illusionist, maar in de voorstelling is hij wel een illusionist geworden, zeg maar. En ik heb dan nog sporen van hem over, zeg maar. En hij was... In het eerste verhaal was hij kwijt. Er was geen spoor van Siem meer te vinden. Dat was een beetje de tekst die daarin zat. En ja, toen moest er een titel komen en een flyer en een tekst en zo. En toen was de titel opeens Sporen van een illusionist. Dus dat is een beetje zo gegaan en inmiddels weer veranderd. Maar ja, zo gaat dat.
Maar er zit dus een kern van waarheid in.
Ja, zeker. Het is redelijk autobiografisch, de voorstelling. Het vertelt echt hoe ik als kleine jongen gepest werd omdat ik motorische achterstand had. En ik was gewoon in de straat met de kinderen uit de buurt, was ik gewoon net iets kleiner. Dus ik kon niet zo goed mee. Daar ben ik op begonnen, zeg maar. Van dat ik toen met het touwtje springen en zo, dat het allemaal niet lukte. En ik mocht niet meedoen. En dat daar mijn drijfveer is ontstaan. Van ja, dan wil ik het verdorie kunnen, weet je wel. Dat zat daarachter.
Dat is ook wel heel grappig. Als je zijn motorische achterstand verwacht je absoluut niet dat je dan gaat goochelen of zo.
Nee, en daarom is het een interessant verhaal. Om heel die ontwikkeling te vertellen. Ja. En ook wel spannend voor mij om dat te vertellen. Ik ben daar niet trots op. Maar dat is wel mooi om te zien, denk ik. Dan kun je dan iets mee als kijker, hoop ik.
Ja, dat denk ik wel inderdaad. Want juist door het toegeven van iets wat toch minder rooskleurig is, zeg maar. Ja, daar heb je als kijker wat aan. Daar kun je mee identificeren. Misschien heeft niet iedereen hetzelfde, maar iedereen heeft wel iets.
Ja, precies. Ja, dat is ook wat ik in het theater heel veel zie. Dat je als acteur moet je de kwetsbaarheid laten zien, zeg maar. Omdat het dan echt wordt en oprecht is. En dat het dan iets voorstelt, zeg maar. En dat was juist wat ik wilde gaan mixen met de showkant van The Magic, zeg maar. Waar dan veel meer, alles gaat goed en het is leuk en het is entertainment en het is sprankelend. En daar hou ik ook heel erg van. Maar ik vind het interessant wat de mix gaat doen, wat dat oplevert.
En hoe heb je dat show-element toegevoegd? Hoe heb je dat gedaan?
Ja, dat is een goede vraag. Ik had vanaf het begin een aantal acts in mijn hoofd die ik graag wilde doen. Dat zijn mentale acts, een aantal dingen. Ook een paar die ik gewoon zelf bedacht heb. En dacht van, dat lijkt me gaaf. Daar wil ik er sowieso wel in hebben. Vind ik wel bij me passen. Zo, ja. En die hebben we wel het hele proces van het schrijfproces, zeg maar, vastgehouden. Ze hebben wel vastgehouden aan die acts. En daaromheen het verhaal eigenlijk gemaakt. En dan, ze kwam steeds een stukje verhaal en dan een act. Een stukje verhaal en dan een act. En nu later hebben we in die stukjes verhaal hebben we telkens effecten toegevoegd. Dus dan was het echt de opdracht van mijn regisseur van, ja, nou moet er nog wel een effect bij. En dan heb je dus eerst een verhaal en daarna een effect. En dan maak je het jezelf echt moeilijk. Maar het is wel heel leuk als je het gevonden hebt, dan voel je, het klopt zo goed. Het is zoiets moois, zeg maar, ja. Ja. Er zit een stuk in waarin ik vertel dat ik als jongleur op straat ging werken, zeg maar. Zo is het ook gegaan. Mm-hmm. Met een vriend van me gingen we vuur spuwen en met vuur jongleren en met de pet rond. En dan ontmoet ik die Siem, die staat daar in het publiek. En die komt naar voren als enige. Het ging eerst bijna mis. Dat is dan het verhaal wat ik vertel. Dus de fakkel valt bijna in de pot met benzine. En het hele plein vliegt in de hens, zeg maar. Maar dan heb ik het net gered. En die Siem die komt naar voren lopen. Die doet de mens opzij. En dan pakt hij de hoed die daar staat. En hij laat dan uit het niets steeds muntjes in de hoed vallen. En live in de show doe ik dan een Miser's Dream. Maar het is dus zo ontstaan dat het was eerst het verhaal en daarna kwam ik erachter, hier moet een Miser's Dream in, zeg maar. Dus dat werkt dan heel prettig.
En je voelt het echt op zijn plek schuiven, als het ware.
Ja, je voelt opeens, wauw, dit klopt. Dit is 1 en 1 is 2. En het is dynamisch en het hoort bij elkaar, ja.
En hoe is de verhouding tussen cabaret en de echte goocheleffecten, om het maar zo te zeggen?
Hoe is de verhouding, ja? Eigenlijk is het zo dat die verhaaltjes zijn vaak anekdotisch en ja, daarom zitten de verhaaltjes een beetje tussen theatermonoloog en cabaret in. Kijk, je hebt stand-up comedy, waar het gewoon vooral om de grappen gaat. Maar je hebt ook cabaret, waarbij het om het vertellen van het verhaal gaat. Op een grappige manier en op een manier die je ook wel confronteert met, goh ja, zo zitten wij mensen in elkaar. Of die je even een spiegel voorhoudt, zeg maar. Dus dat probeer ik wel te doen in die verhaaltjes. En cabaret is voor mij wel voor het eerst dit, hoor. Dus ik vind het moeilijk om te zeggen nu al hoe goed dat gaat lukken, zeg maar.
Heb je daar training in gehad?
Mijn regisseur die heeft een eigen voorstelling. En die weet er heel veel van. En die is al jaren verdiept die zich in cabaret. En die helpt me daar heel erg bij, ja. Ja. En verder heb ik op school heb ik les gehad van de regisseur van Theo Maassen. Dat is Martijn Bouwman. En daar heb ik ook heel veel van geleerd. En die heb ik hoog zitten. Dus die ga ik nog komende maanden is vragen om naar de voorstelling te kijken. En dan hoop ik dat hij met hele goede tips komt.
Hoe lang duurt de voorstelling?
De voorstelling duurt, denk ik, 1,5 uur. Nee, ja, de doorloopjes die beginnen zo'n beetje deze week. Dus ik heb van de week nog zelf gerepeteerd. En toen heb ik hem niet kunnen timen, want dan onderbreek je jezelf weer en dan komen er dingetjes tussen. Maar ik denk dat die rond 1,5 uur wordt, de voorstelling. Dus avondvullend, zeggen ze dan. Hè.
En ik zie hier staan zelfs all inclusive.
Ja, dat is een film waarin ik heb gespeeld.
Dat hoort niet bij de show zelf.
Nee, maar de kaartjes zijn wel all-inclusive garderobe en drankje, dat wel.
Dat had ik ergens gelezen inderdaad, ja, dus ik dacht dat het daarop sloeg.
Nee. Het is, je moet je even voorstellen, vind ik, als je zo'n flyer maakt. En je geeft hem ook aan mensen die echt nog nooit van je gehoord hebben. Dus dan hoop je dat ze zo'n film misschien gezien hebben. Of dat hoop je dan. Ik weet niet of dat zo is, maar ja.
Nou, waarschijnlijk niet iedereen. Hoe zat dat? Wat was dat voor film?
Er was een film voor de NTR, kort. Elk jaar hebben ze met het filmfestival 10 korte films. Toen ben ik gecast als acteur om in een komische film te spelen, waarin we naar het Oostblok gaan, naar Litouwen, op vakantie. En daar gaan we met de verkeerde pick-up gaan we mee op het vliegveld. En opeens zitten we dan in een auto met een bazooka achterin en denken we van, er gaat alles mis, zeg maar. En dan willen we van die bazooka af. Nou ja, en dan ontploft de hele handel, zeg maar. Ja, een beetje een grappige film. Wel leuk gemaakt. Dus wij denken dan dat we all-inclusive zitten in Litouwen. Ja, dat kan natuurlijk niet. Dus dat is,
nou, het is ook niet het enige waar je voor gecast bent. Want ik heb je ook wel eens in een reclamespot voorbij zien huppelen.
Ja, dat klopt. Ja. Ik heb 2,5 jaar meegedaan aan de reclames van Hai, van de telefoons.
Ik wil net zeggen, ja, met dat hakken en zo op dat feestje.
Ja, precies. Ja,
lachen.
Ja.
En dat was dan ook weer all-inclusive of all-you-can-tweet.
Ja, all-you-can-eat. Ja, precies.
Zo valt de sushi. Alles, weer een beetje samen. Ja. Ja. Dan heb je nog Uri Geller gedaan. Hoe heb je dat ervaren?
Ja, Uri Geller, daar heb ik heel erg veel geleerd. En dat was ontzettend leuk om te doen, maar ook ontzettend hectisch. Omdat je op vrijdag heb je live show en dan weet je nog niet. Ja, als je door bent, dan heb je een beetje elke keer zo'n dubbel gevoel. Dan denk je van, oh god, morgenochtend voor 12 uur moet ik 10 nieuwe ideeën hebben. Want dat was daar de afspraak. En dan, vaak was het dan best wel moeilijk om echt met een goed idee te komen. Wat ook nog... waarbij de redactie ook zei van, ja, dit is goed, dat gaan we doen, daar zien we zitten.
Maar hoe gaat het in zijn werk? Want je wordt gewoon benaderd of je zit bij een castingbureau en ze zeggen van, nou, jij past daarin en huppakee, meedoen.
Heb je dan nu over de reclames of over Uri Geller?
Nee, Uri Geller.
Uri Geller, ja, Uri Geller. Was ik inderdaad gezien door iemand van de redactie, die had me ergens zien optreden. En die vroeg me daarna of ik wilde langskomen. En dan hadden ze toen in dat jaar nog backstage audities, gelukkig. Want op tv-audities, dan zou ik gewoon niet meegedaan hebben. Ik weet al, als je dan op die manier moet presteren, dan kan ik het niet meer. Dus dan,
nou, het was ook het laatste jaar, begon het echt een beetje een soort mentale idols te worden. Ik dacht nu stoppen ook na dit jaar, want het was niet goed.
En dat deden ze ook, ze stopten daarna.
Maar de eerste 2 jaar waren op zich best leuk.
Ja.
En dan kom je daarin terecht. Doet dat ook iets met je bekendheid? Je bent ineens op tv? Of was dat in jouw geval met die reclames en zo een beetje...
Nou, toen begonnen mijn eerste reclamefilmpjes waar ik voor gecast werd. Dat was voor de McDonald's, als we nu toch alle merken noemen. en dat was tegelijkertijd, dus dat was ook wel grappig. Want dan zat ik in de reclame en dan zagen al die mensen die naar Uri Geller keken, die zagen dat dan en zeiden ze, hey, volgens mij is dat Metalist Jochem. En dan kwamen we allemaal overal op Hives.
Dat
hadden we toen nog. Hives was het toen nog en toen stond dat daar overal op. Ja, het was een bijzondere tijd, want ik vond het een heel gekke gewaarwording als ik dan... een vrije dag had in die drukke tijd. Om dan bijvoorbeeld, ik kan me nog herinneren, het was toen zomer, dat ik met mijn vriendin in de stad liep met mijn slippertjes aan en mijn korte broek. En ik kwam thuis en ik had opeens allemaal berichtjes van een fan die dan schreef, hey, ik zag jou in de stad met je slippers. En zo, weet je, is dat jouw vriendin? Weet je wel? Dus ja, dat vond ik zo raar.
En je zei niet eens hi.
Nee, precies.
Ja, mensen kunnen dan heel raar gaan doen.
Ja, dan ben je opeens publiekelijk bezit. Dat vind ik wel gek.
Heb je daar last van gehad? Of zeg je, nou, dat is wel grappig, maar het is ook wel weer klaar.
Nee, ja, ik vond het wel grappig, maar het ging ook wel zoiets, zo'n bericht opeens, dat vond ik wel te ver gaan. Dat vind ik gewoon niet zo leuk. Maar de heel veel andere kanten waren heel erg leuker aan natuurlijk. Dus het was heel lekker om zo hard te werken aan één zo'n act de hele week lang. Gecoacht te worden door die topcoaches Darian Bardi en Michael... weet ik niet meer zijn achternaam. Maar er waren gewoon hele goede mensen die gewoon heel goed en adequaat konden helpen. En dat was heel fijn.
Hè? En het contact onder elkaar, dat was ook leuk met de andere deelnemers? Of zag je elkaar eigenlijk alleen maar op de avond zelf?
En ja, je zag elkaar wel eens bij repetities of zo... En dan backstage veel wachten als er eentje heel lang ergens over deed. En dat was prima. Iedereen zat in hetzelfde schuitje en daardoor heel gezellig. En klikte ook wel goed. Toen zaten we met Vincent de Vampier. En de mask, ja, die was niet te zien natuurlijk. Want niemand mocht weten wie het was. Iedereen wist het maar.
Maar werd daar echt zo moeilijk over gedaan? Want ik kan me dat nog wel herinneren. En dat waren allemaal speculaties. Maar volgens mij waren er toch heel veel mensen die gewoon, ja, ach.
Ja, maar ik vond het wel een leuk circus eigenlijk. Dat het dan zoveel speculaties en maar toch, ja, er werden wel allerlei namen geroepen, maar ja, niemand wist het zeker. Dus dat,
ook onder de deelnemers toch niet?
Nee, toch niet heel erg zeker. Ja, je had wel vermoeden. Maar als er zoveel speculaties blijven komen, denk je, oh ja, dat zou toch ook kunnen. Ja. Oh, nou, misschien is het die wel. Misschien kennen we hem wel helemaal niet, weet je wat. Dat is,
misschien is het Ger Kopper.
Ja, precies.
Toch.
Ja.
Of, hoe heet hij, hè? Richard Stoker. Die was ook goed met precies. Maskers.
Ja, ja, klopt, ja. En vermommingen.
Die werd ook genoemd in dat kader. Hey, terug naar jouw theatershow. Hoe komt zoiets dan tot stand? Want het is niet het minste theater waar je gaat staan, Breda.
Ja, 6C Theater.
Maar heb je daar dan afspraken mee? Is dat een contract of ken je daar toevallig dan mensen? Of heeft iemand dat idee geopperd?
Nou, ik kom er heel veel. Ik woon in Breda, dus ik ga daar heel veel naar theater kijken. Ook in de kleine zaal, daar speelt de voorstelling. Er spelen alle vlakke vloeren voorstellingen die door Nederland reizen. Ja, en dan via die heb je een beetje een netwerk. En dan horen mensen dat je dat wil gaan doen. En ik ben toen gewoon gaan informeren bij verschillende theaters in de omgeving. Van, ja, kan dat bij jullie? En supporten jullie zoiets een beetje? Of kunnen jullie me een beetje helpen, weet je wel? Dus ik heb daar een goed deal kunnen maken. Zo zit het eigenlijk. Zij zeggen van ja, we zijn er wel voor in, voor nieuwe dingen. Dus we bieden jou een goed tarief, zeg maar. Maar ik krijg het niet gratis.
Nee. Nou, okay,
maar dat kan niet, dat hoeft ook niet. Want ze moeten 2 technici betalen, dus die krijgen erbij. Dus ze hebben echt wel, echt wel me geholpen daarin. Ja.
Nou, de reden dat ik het vraag is natuurlijk ook voor anderen. Want het is natuurlijk een podcast voor goochelaars, maar ook andere theatermensen. We hebben in onze luisterkring ook dansers, we hebben zangers, van alles en nog wat. Het heet dan Magic Monthly, maar het is een entertainment podcast. En het is misschien interessant om te vertellen van hoe pak je zoiets nou aan? Als je denkt van ik heb iets, hoe ga ik nou van die zeepkist af en echt dat podium op daarmee?
Nou ja, dit was eigenlijk het boeken van het theater was het tip 1 van mijn regisseur. Die zei ja, als we dit willen gaan maken, dan moet je een deadline hebben. Want zonder deadline dan kom je er nooit, dan komt het niet af. Dan is er geen einde, zeg maar. Dus je moet gewoon een theater boeken.
En dan staat daar gewoon 15 en 19 oktober.
Ja, precies.
En dan moet je maar gewoon staan.
Ja, dan moet je gewoon zorgen dat die af is. En dan, maar ja, kijk, hoe ga je dan te werk? Dan ga je dus een soort planning maken van nou, oké, dan moeten we over 2 maanden moet het script af zijn. En dan over 3 maanden moet je maar uit je hoofd kennen. En dan over 4 maanden, weet je wel, zo maak je dan een tijdsplanning. En dan ga je zo aan de slag, ja.
En dan sta je ineens in een theater. En dat is ook dat is wat je doet. Is dat je werk fulltime ook?
Ja, fulltime. Het is natuurlijk fulltime is het goochelen en het is gecombineerd. Dus het acteren en het goochelen. Ik doe het door elkaar.
Ja. En is dat nog een beetje iets wat waarvan je kan leven tegenwoordig met die crisis en al dat gedoe?
Nee, als acteur is echt heel moeilijk. Is echt heel moeilijk. Ik heb je wordt af en toe eens gevraagd, net als met die commercials voor High, dan gaat het goed. Maar dat heeft 2,5 jaar geduurd en nu is het opeens voorbij. En dat is wel, dat heb je niet zomaar opgevuld, dat gat financieel, zeg maar. Dus daarom blijf ik er altijd bij goochelen. En dan heb je daar toch een beetje basis van. En dan, dan red je het wel.
Want als je nou een tip moet geven bijvoorbeeld, hè, er zitten mensen te luisteren die, die zijn vaak ook nog heel jong. En die denken, ik wil echt gewoon, ik wil helemaal niks anders, ik wil goochelen. Hoe pak je dat aan?
Hoe pak je dat aan? Ja, volgens mij is het heel belangrijk om heel veel meters te maken. Dus je moet eigenlijk een restaurant vinden in de omgeving of zo waar je terecht kan. En desnoods voor niks of voor weinig. Maar waar je wel heel veel ervaring kan opdoen met mensen. Want je kan wel heel goed leuke trucjes voor je vrienden en familie doen. Maar optreden is een ander verhaal. Voor onbekende mensen die zitten te eten en een gesprek met elkaar hebben om daarop in te breken, zeg maar. Dat is het vak. Dat kun je alleen maar leren door het heel veel te doen. En dan, als je daar dus goed in wordt, dan krijg je dat vanzelf terug te horen in de vorm van boekingen en van telefoontjes. Want je bent dan daar aan het optreden. Mensen denken, dit is een leuke jongen, die willen we hebben. En dan vragen ze, heb je je telefoonnummer? Nou, en voor je het weet heb je boekingen op privéfeestjes. En van privéfeestjes, daar zijn dan weer zakenmensen. En dan kom je weer op de zakelijke evenementen en dat soort dingen terecht. En dan, de bal moet rollen. Zo moet je het doen.
Dus gewoon bezig gaan.
Bezig gaan, maar heel veel doen. En hoe meer, hoe beter.
En als je nou, wat wij in de muziek heel veel meemaken. Ja, er zijn heel veel van die DJ's, die willen wel een feestje draaien en die komen dan voor 5 tientjes.
Ja.
Is dat nou niet gewoon slecht voor de markt?
Dat is A, slecht voor de markt en ook slecht voor jezelf. Maar dat is een beetje dubbel, want je moet ook de ervaringen op gaan doen, zeg maar. Dus ik heb het geluk gehad dat ik kon beginnen bij de Party Company. Dat zit vlakbij, bij waar ik woon. En er waren gewoon elke week waren er feesten en je werd gewoon geboekt. En dan kreeg je toch gewoon je garage. Maar je kon ook ondertussen alles oefenen wat je wilde oefenen, zeg maar. Niet dat dat deed je dan wel pas als je echt dacht van, nou is het goed genoeg om het voor het publiek te doen. Maar daardoor maak je de meters en dan kom je. Dus je moet eigenlijk zoiets hebben met een themarestaurant of een restaurant die af en toe een speciale avond heeft. Waar je geboekt kan worden voor, en dan zijn dat geen topgages meteen, maar dan ondermijn je ook niet de markt. Je moet er een beetje in zoeken.
Oké, dat in het hoofdstuk tips even. Dat is een beetje een vast onderdeel van deze show aan het worden. Tips voor de nieuwkomers of voor de mensen die zelfs al een tijd bezig zijn. En het gewoon niet snappen. Dat kan ook. En die kun je ook tips geven. En een ander dingetje wat een vast onderdeel is. Je hebt vast wel een keer iets meegemaakt van je dacht, dit is anekdotes willen we horen.
Anekdotes, ja. Ik zit te denken, maar ik heb wel een leuke. Ik kwam terug van vakantie deze zomer. Het was de warmste dag in Nederland. Toen moest ik weer optreden, was op een vrijdag. Ik was geboekt in een restaurant, die bestond 10 jaar. En die hadden terrassenfeest, leuk. En ik moest daar tafel goochelen. Ik denk, oké, prima. Veel te heet om in een pak te steken. Maar laten we er naartoe gaan, we gaan er iets leuks van maken. Dus ik kwam aan, dat was in Nooddorp was dat. En dus ik sta me daar om te kleden in de kelder die veel te laag was. Waar ik zeg maar de helft van mijn lichaamslengte, zeg maar. Dus dat is altijd al, dan denk ik, nou sta ik weer hier om te kleden. Maar en toen komt er zo'n serveerstertje, die komt ook gebukt de kelder in. Hoi, jij bent de goochelaar. Nou, leuk dat je er bent. Ja, want er zijn 2 mensen helemaal uit Zuid-Limburg hier naartoe gekomen om jou te zien.
Oh, wauw.
Nou, het was al heel heet, maar ik smolt. Echt. Dus dat is er zo één. Maar wat heb je nog meer met de cocktailbar? Ik heb een magische cocktailbar waar we cocktails doen en magic shows en ballonnen aan de cocktails en van alles en nog wat. Daar kom je op feesten waar mensen heel dronken worden. Dat is ook heel grappig. Oh, okay. Dat is heel grappig. Ja. Van die vrouwen die dan... dat is vaak toch wel vrouwen, hoor, die echt heel dronken worden. Dat het gênant wordt, zeg maar. Mannen die zien wij niet zoveel bij de cocktailbar. Die worden vast ook dronken. Maar die zitten aan het bier. Dus die komen we niet tegen. Maar de dames gaan aan de cocktails. En dan, wil je niet weten.
Ja, die gedragen zich ook een beetje anders, hè. Want die mannen die gaan dan een beetje buiten lopen ballen. En, die vrouwen die gaan dan altijd toch... Ja, ja, die zoeken elkaar op en die gaan raar doen.
Ja, die gaan ze heel. Is er niks vrouwelijks meer te vinden in zo'n mens.
Kijk even naar Marjolein nu, of ik nu iets heel fouts heb gezegd. Maar dat is toch zo? Die zoeken meer een beetje de interactie dan, hè?
Ik heb niet zoveel ervaring met dronken zijn.
Nee, jij niet. Nee. Jij niet, natuurlijk niet. Maar ik denk, misschien dat je dat op feestjes wel eens. Jij zit dichter bij dat vuur.
Ja, maar dat waren aparte feestjes, zeg maar. Nee, ik heb niet zoveel ervaring met echte dronken mensen.
Nee, wat je dan krijgt is dat die vrouwen die komen opeens hossend achter de bar en dan willen ze je meenemen in een polonaise. En
kijk,
dan,
dat soort feestjes. Dat
maar dat gaat dus echt los, hè? En voor het weten zitten ze overal aan, maar ze niet aan mogen komen. En dat wil ik niet meemaken, maar dat is echt...
Dan zijn ze even kwijt dat je de goochelaar was.
Ja, precies.
Oké.
Ja, en ik heb hem laatst ook weer gehad. Zo'n typische anekdote, wat elke goochelaar volgens mij wel herkent, is dat er dan zo'n leukdoenerige man bij zit, die dan even zegt van, ik ken ook een trucje, zal ik even een trucje doen? En dan denk je altijd, dat is leuk, laat hem ook een trucje doen. En eigenlijk heb ik er 10 jaar elke keer wel bij gezegd, prima, als je niet met de kaarten gaat gooien. En dat vergat ik nu dus weer een keer. En je raadt het al.
Hij ging met kaart.
Was dit je kaart? Nee. En hij smijt de kaarten, het was op een bootje. Smijt de kaarten de andere kant van de boot op. En dan zegt, dan zit hij daarbij.
Ja, dat is ook zo een standaard.
Ja, zonde. Je komt ze tegen, ja.
Dus ook
nog steeds.
De enige truc die de leek zeg maar ook kan of zo.
Ja, daar lijkt het op.
Het is een soort van, haha, die grap heeft hij vast nog nooit gezien.
Nee, precies. En hij lacht dan zelf heel hard. En je ziet eigenlijk aan de mensen eromheen, de andere mensen die kijken jou ook dan een beetje gênant aan, plaatsvervangend schamend voor de man die dat net deed. Zeg
maar. Sorry, hè, voor hem.
Ja, precies, ja. Ja, ik heb wel geleerd om, dat is wel misschien ook nog in de categorie tips, niet zelf op gaan rapen hoor, echt niet doen. Je moet het hem op laten rapen, hij heeft die kaarten weggegooid, hij moet ze oprapen. Hij moet ook even voor schut gaan, vind ik dan. Ja,
hoe ga je om met dat soort lui verder? Want ga je dan weg bij zo'n tafel of zeg je gewoon van, sorry, ik ben hier al even klaar?
Ik laat hem lachen, zeg maar. En ik maak er een punt van dat het niet grappig was eigenlijk. Dus dat doe je met een lach wel. Ik ga niet boos worden. Dat heb ik wel eens in het verleden wel gedaan. Maar toen werd ik ook echt boos, dus dat doe je dan. Maar dan, op een gegeven moment sta je erboven en denk van, we hebben er weer één, prima. Dus dan zeg ik van, jij vindt het wel heel grappig, hè? Dat is mooi. Ja, wil je ze ook even op gaan rapen dan? Dat zou ik wel fijn vinden. Nou, en dat, zeg maar. En dan doe ik ondertussen een leuk trucje voor deze mensen die hier nog zitten. Op dat soort dingen kun je zeggen. Maar ik probeer het een beetje te vermijden, omdat als je dat aangaat, dan daag je het uit en dan krijg je er meer van, zeg maar. Dus,
ik heb het wel eens aan anderen gevraagd ook. Ik weet niet of dat nou in deze show was of gewoon ergens, of misschien nog wel voor de informagie. Mm-hmm. He, bijvoorbeeld een gast die ineens een kaart uit je dek trekt en hem verscheurt en zegt, zo, maak maar weer heel.
Oh ja.
Die lui heb je ook, hè? Ja. Dus dat is ook wel een beetje terugkerende vraag van, hoe ga je daarmee om?
Ja.
Heb je ook wel eens iets gehad wat gewoon echt keihard verschrikkelijk misging?
Ja. Maar dat heb ik volgens mij verdrongen, dus dat kan ik even niet zo gauw opkomen. Nee, ja, vast en zeker. Op een beurs. Er was een beurs met allemaal business-to-business beurs in Tilburg. En ik had daar dan hebben ze altijd zo'n presentatiepodium. En ik mocht daar de aankondigingen doen als goochelaar. En ik had dan de truc met het ei. Dus je doet een doekje in het ei.
Ja,
en dan,
ja.
Of in je hand, zeg maar. Dan wordt het doekje wordt een ei. Dat is het idee. Ja. En daarna heb je een echt ei. Hè? Dat is... mm-hmm. En dan pel je het stickertje eraf. Dat leek dan het gat. Bekend?
Zo. Ja, zeker.
Ik denk zelfs dat ik weet wat er misging, want die heb ik ook een keer gehad.
Ja, precies. Dus de tweede keer, want de eerste keer doe je het doekje gewoon in het nep-ei. Die kan niet kapot. Maar dan daarna inderdaad doe je een wissel in je jaszak. En dan stop je hem in een duimspits, de doekje. En, nou ja, en dan verandert opeens het doekje in een ei. Maar het ei ligt wel op je schoenen, zeg maar. Met dooier en zo. Dus dat is wel echt een gênant moment. Maar het was wel heel leuk, want er was in een komisch stuk, zeg maar. En er zat iemand van een bureau, die zat in de zaal toen. En die vond het fantastisch, hilarisch. En die heeft me daarna heel vaak geboekt. Dus dat is wel, ja.
Ja, in het kader van dan toch maar opbieg dingen. Ik heb dat een keer dezelfde truc gehad. En Marjolein, die weet dat nog wel, maar die heeft het niet gemerkt tijdens
de show. Nee, je hebt het zo goed verborgen gehouden dat ik het niet eens heb gemerkt.
Ik had gewoon hele wijde broekzakken. Ja. En ik had het ei, dat echte ei, dus in die broekzak zitten, klaar om te switchen.
Ja.
Ik loop om een tafeltje heen en ik hoor alleen maar...
Echt waar.
En er zaten nog meer dingen in die zak en dat was gewoon één grote geel.
Dat zijn de doekjes toch? Die zaten erbij.
Ja, dat was echt dat...
Drop.
Die kon dus ook niet meer. Even klaar.
Bij mij ging die dus in mijn hand. Ja. En dat waren eieren van de kippen van mijn schoonouders.
Ja.
Ik moet hem toch weer eens een keer gaan doen met kinderen en zo.
Fantastisch.
Dat was geweldig leuk. Maar dit was wel even een momentje dat ik dacht...
Ik had het echt niet gemerkt, maar ik heb wel goed gelachen toen je eenmaal achter de schermen je zak binnenste buiten keerde.
Ja, die was best smerig. Ik weet ook niet meer hoe dat is afgelopen. Volgens mij zijn we gewoon iets heel anders gaan doen.
Ja, je lost het wel op
meestal. Ja, we zijn met z'n tweeën, dus de ander pakt het gewoon over, terwijl de ander dan eventjes snel naar achter loopt of zo.
Ja, precies. Ja, dat is het voordeel van met z'n tweeën zijn. Ja.
Ja.
Dat in het kader van anekdotes. Die show in Breda... Ja, nog even een reclame momentje. Wat mogen mensen echt niet missen?
Ja, ze moeten gewoon allemaal komen. Ze moeten komen, want het is uniek dat het nu een combinatie wordt van theater en op deze manier theater, moet ik zeggen, en mentalisme, cabaret. Je moet erbij zijn. Het wordt fantastisch. Echt, gewoon komen. Gewoon kaartjes boeken. www.chassetheater.nl. Daar kun je de kaartjes reserveren. En er zijn, hij gaat al wel hard, moet ik zeggen. Er zijn op zaterdag al meer dan de helft van de kaarten verkocht. En op dinsdag bijna de helft nu. Dus...
Wauw, te gek. Dat doe je goed.
Ja.
Dus we moeten er nog snel bij zijn ook.
Ja.
Maar het is inclusief garderobe en consumptie. Dus je bent de hele avond verzorgd.
Precies.
Nou,
gaan wij ook maar snel even reserveren, denk ik.
Ja, leuk als jullie komen.
Dat gaan we zeker doen. Even kijken dan naar wat we nog meer op de rol hebben staan. Want het is natuurlijk een magic show. Dus iedereen die informatie voor ons heeft, kom er vooral mee. Hè? Ook als je dit zit te luisteren en je denkt... Hey, ik heb toch ook wel wat te vertellen of ik heb wat leuke dingetjes. Gewoon even contact opnemen, persbericht@leukemensen.nl. Dat heet ook René van de Dynamite Shop. En die heeft een stuk informatie over Dynamite Day deze kant op gestuurd. Dat is 5 oktober en daar komen best leuke mensen op af.
Ja, zo komt er onder andere Alexander de Kova uit Duitsland, Joshua Jay uit Amerika natuurlijk, Niels Duinker, onze eigen jongleur die tegenwoordig ook een aardig potje kan goochelen, mag ik wel zeggen. Tony Wilson, Jay Sankey, die is laatst toegevoegd uit Canada. En Lars, Luc en Angelique.
Het is toch wel leuk om daar Jay Sankey een keer te ontmoeten.
Absoluut.
Ja, want dat is, ik vind dat eigenlijk wel een beetje de goochelopa van... wie heeft er geen DVD van deze man, zou ik zeggen.
Precies, die heeft iedereen.
Ja, ik denk dat iedereen er wel wat van heeft.
Zijn doekjes-DVD of zijn muntjes-DVD of zijn touwtjes-DVD.
Nou, dit gaat over de show, hè. Die is 's avonds om 8:30 en daarbij is echt iedereen welkom, niet alleen goochelaars. En de entree daarvan is €15.
Maar overdag zijn natuurlijk de bekende lezingen en dat is wel een besloten verhaaltje voor alleen goochelaars. En wil je daar meer informatie over, dan kun je contact opnemen met de Magic Shop van Dynamite. www.dynamitemagicshop.com en het e-mailadres info@dynamitemagicshop.com. Nou, daar kunnen we het even bij laten, denk ik. Dit was Magic Monthly voor deze maand. Het is niet elke maand, hè. Het is een beetje Magic Maybe. Komt ook een beetje door de vakantieperiode, denk ik.
Maar we hopen er zeer snel weer te zijn. En dan zijn wij nog benieuwd wie we gaan verwelkomen. Misschien jou wel. Neem even contact op persbericht@leukemensen.nl. Tot volgende keer.